Welkom in het stamcafé van Leren in Organisaties. HRD-café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD-café.
Welkom terug weer in het HRD-café. Leuk dat je weer aanschuift. Na jouw vakantie misschien. Of wie weet heb je wel flink doorgebuffeld. Of allebei, dat kan natuurlijk ook. Hier kun je weer even echt tot rust komen. En weer een flinke portie inspiratie opdoen. Deze keer rondom de vraag. Hoe versterk je relaties en respecteer je de grenzen in talentopstellingen? Joep, wat houdt jou bezig deze week?
Ja, het woord dat je daar juist gebruikt. Doorbuffelen. Dat vind ik al een heel erg mooi woord. Het roept ook allerlei dingen bij mij op, waar ik misschien nu niet ga op ingaan. Het is alleszins zo dat ik vorige week vakantie heb gehad.
Heel goed.
En dat ik deze week dan terug boordevol energie terug ben kunnen starten.
Wat fijn.
En ik heb die energie gebruikt om mezelf wat terug bij te spijkeren of te zorgen dat ik wat de vinger aan de pols kon houden in ons vakgebied. En enerzijds ben ik eens gaan kijken, ik heb een dagje opleiding gevolgd. Ik heb een spreker gezien, professor Martin Euwema, die organisatiepsychologie doseert aan de KU Leuven. En daar gaan we misschien tijdens een volgende aflevering nog wel iets over vertellen. En ik heb ook gesnuisterd op de website van hrmagazine.be en ontdekt dat die een Instagram-kanaal hebben.
Kijk eens aan.
En daar ga ik straks iets meer over vertellen.
Snuisteren en doorbuffelen. De woorden zijn alweer gevallen.
Ja,
ik heb een,
prachtig.
Ik heb een heel oude blogpost opgesnuisterd, om dat zo maar eens even te zeggen, die ik even wil delen. Die hangt wel samen met een aantal ontwikkelingen die ik zo om me heen zie op het gebied van onder andere leiderschap. En straks meer over onze nieuwtjes in de Trending Topics. In deze editie van het HRD-café staan de talentopstellingen centraal. Ik voerde daarover een tijdje geleden een uitgebreid gesprek met Brenda Vos. Zij ontwikkelde deze aanpak samen met onze collega Margriet Schut. Margriet overleed 2 jaar geleden in deze periode ook van het jaar. En vanmorgen hoorde ik dan de vogels fluiten en ik zie de eerste voorjaarszonnestralen zo door de bomen. En dan denk ik onder andere terug aan die hele verdrietige tijd waarin we afscheid van haar moesten nemen. En ook wel aan de stroom van liefde en waardering die zij doorgaf. En als het gaat om ons vak, ging dat ook soms gepaard met een confronterende scherpte die waar je altijd van kon leren. In het gesprek met Brenda, dat binnenkort als FCE On Air podcast beschikbaar komt, spreken we over Margriet. Aan de hand van een initiatief dat zij samen hebben opgezet bij de FCE, de Stichting Opleidingskunde. Dat was namelijk de leergang Systemisch Coachen met Talent.
Ja, en Brenda vertelt als eerste in het gesprek over hoe ze Margriet heeft ontmoet en hoe snel ze eigenlijk al direct aan het werk waren.
Ik begin maar even bij de eerste ontmoeting. We hebben elkaar eind 2011, heb ik teruggevonden, ontmoet hier bij Kessel & Smit. Ik was toen al wel met talentopstellingen bezig, meer lightweight als een manier van reflectie en met zingeving bezig te zijn. En toen ik hier kwam, ging ik meedoen aan een bijeenkomst die Luc de Wulf leidde over de StrengthsFinder en talenten. En daar ontmoette ik Margriet. En,
2011. Ja. Zullen we eens even bedenken, hoe zag de wereld er toen uit? Wat gebeurde er in 2011? Dus je bent hier door Margriet uitgenodigd op deze bijeenkomst?
Nee, ik denk dat ik het op de een of andere manier tegenkwam.
Ah, oké. Je bent uit eigen initiatief eigenlijk hier tegen.
Het is een soort open inloop, meedoen, open workshop, zou ik het noemen.
En daar was Margriet ook?
Ja, Saskia. Koppelde ons aan elkaar en eind van de middag weet ik nog dat we hiernaast in de ruimte in een hok zaten en Margriet zei, nou, dan moeten we het maar gaan doen. Dacht ik nog, wat gaan we dan doen? Ja, dat wisten we nog niet precies, maar het moest iets zijn omdat eigenlijk de positieve psychologie of een waarderend perspectief en het systemisch werk
dat
bij elkaar kwam.
Ja.
En dat En we hadden vooral, dat vond en vind ik eigenlijk altijd het leukste, dat we samen dachten, het lijkt ons heel leuk om dat samen verder te ontwikkelen. Nou, dat is best oké als er dan gewoon mensen meedoen en dan kan je het een leergang noemen. Maar wij hadden vooral zin om dat samen te doen. Want je zo vaak ook als adviseur of trainer werk je eigenlijk in je eentje.
Ja.
Krijg je geen feedback of andere feedback van deelnemers. Maar we dachten, hé, maar dit willen we doorontwikkelen, daar hebben we ook mensen voor nodig.
Ja.
Maar wij vinden het vooral leuk om dat te doen.
En wat volgde er toen?
En toen zijn we eigenlijk begonnen met het ontwerpen van een traject. Talent in beeld hadden we het toen genoemd. Waar we dus eigenlijk de StrengthsFinder meenamen. Waar mensen dus 5 sterke punten terugkrijgen uit zo'n test. En dat we die als basis voor talentopstellingen gebruikten. Waarbij we dus eigenlijk steeds beter zagen. Wat gebeurt er nou tussen die talenten in de dynamiek? Dus je kreeg eigenlijk letterlijk in beeld hoe je talent zich tot elkaar verhouden. Wat het effect is van een stresserende situatie of een casus die je hebt. Ja, op de een of andere manier is er natuurlijk iets mee. Daar ben je ergens benieuwd naar. En je krijgt eigenlijk je patronen, in ieder geval uitgedrukt in de talenten en hoe ze zich verhouden, in beeld.
Ik zie het gewoon voor me, die enthousiaste aanmoediging van Margriet. De academische nieuwsgierigheid van Brenda. En dat gaat dan moeiteloos samen. Gaan ook meteen aan de slag. Mijn mooiste momenten met Margriet, die verliep eigenlijk ook al een beetje zo. Zo van de vraag, hey, Pieter-Jan, doe je mee aan een spinningmarathon voor het goede doel? En nou ja, waarom ook niet? En hups, toen zaten we op de fiets. Ongeveer dezelfde week. Ja, precies. En we werkten met een groep waar dan een van de deelnemers eigenlijk een beetje liet merken dat die worstelde met een bepaalde situatie. En hup, de stoelen gaan aan de kant en kom maar in de talentopstelling. Dat een soort ongecompliceerde manier van vooruit en lekker aan de slag gaan met veel plezier en scherpte.
Ja, een hele fijne energie die er altijd in werd gebracht. Hè. En je merkt trouwens ook nog altijd met hoeveel plezier Brenda terugblikt op dat moment. Ja, ook uiteraard ook ja, 2011. Hè. Toen was het leven dan ook mooi, simpeler, vredevoller. In vergelijking met vandaag de dag. Hè. We kunnen zo even terugblikken. Maar ook inspirerend aan dit fragment vind ik dat aan de slag gaan met zo'n leergang eigenlijk gewoon een alibi is, hè, om een leergroep te vormen rondom iets waar je zelf nieuwsgierig en enthousiast over bent. En dat vind ik dan toch wel prachtig. En ook een helemaal andere benadering dan. Hè. We werken iets helemaal uit en gaan het dan even goed commercieel in de markt zetten. Heel mooi.
Ik sprak met Brenda ook over wat een talentopstelling eigenlijk is. Althans, hoe zij ernaar kijken.
Ja, je vertrekt bij het vraagstuk of het thema van een deelnemer of cliënt, of je hem wil noemen, of gewoon een professional in een organisatie. Wij werken beide in organisatiecontext, dus het meest neutrale woord een deelnemer is. Maar die dienstvraag, wat hij zich afvraagt, dat kan heel erg gekoppeld zijn aan een concrete casuïstiek. Het kan ook meer zijn algemeenheid zijn. Hoe kan het nou toch dat ik iedere keer onzeker word als ik kritiek krijg, bijvoorbeeld in mijn rapporten die ik schrijf. Dus het kan ook meer een thema zijn. Maar in ieder geval is dat het vertrekpunt, maar ook het kader voor het vraagstuk. Dan pak je eigenlijk iemands talenten erbij. Dat kan zijn doordat iemand daar in gesprek of in eerdere dingen een lijstje van heeft. Maar je kunt dat ook prima met die StrengthsFinder doen. Maar linksom of rechtsom. En dan werk je in een groep. Of je kunt het ook met losse elementen doen. Maar even ervan uitgaan, wij werken vaak in een groep. Dan vraag je dus, als je 5 talenten hebt, voor ieder talent een persoon uit die groep. En die ga je dus in de ruimte neerzetten. En je gaat jezelf, dus de deelnemer gaat zichzelf ook in die ruimte zetten. Dus je gaat eigenlijk jezelf neerzetten ten opzichte van jouw talenten vanuit jouw vraagstuk. En meestal vernauw je hem even in het vraagstuk van waar wordt het nou spannend in dit vraagstuk? Kun je vanuit daar de dingen neerzetten? Dan kom je natuurlijk altijd op zo'n punt dat mensen denken, ja, hoe ziet dat er dan uit? Ja, wij zeiden altijd, doe maar, begin maar.
Dat hoef je dus niet van tevoren al duidelijk te hebben.
Nee, helemaal niet.
Dat plaatje ontwikkelt zich op het moment dat je het aan het opbouwen bent.
Ja, dus je gaat eigenlijk meer de, nou ja, dan heb je voor je gevoel, die eigenschap of dat talent staat wat verder weg en deze wat dichterbij. En die is eigenlijk meer buiten bereik. Dus die staat wat verder in de ruimte. Dus eigenlijk gaan mensen het positioneren, zodat ze zich kunnen gaan oriënteren. En dan begin je eigenlijk, zo hadden we hem zeker in het begin opgedeeld, met een soort beginsituatie van, oké, dus even eerst het beginbeeld. Hoe ervaar je, in ieder geval in de start, je vraagstuk? En dan kun je feedback vragen aan die mensen die resoneren op zo'n talent. En dan natuurlijk terug naar de deelnemer en, hey, wat herken je hiervan? En zo kom je eigenlijk tot de inzicht in een, oh, dit is het patroon. Hier kom ik in terecht wanneer ik de spanning ervaar.
Patroon in mijzelf bijna.
Ja.
Met
letterlijk.
Hoe ik mijn talenten opstel richting dit vraagstuk. Ja.
Ja, je krijgt eigenlijk een inkijkje hoe de dynamiek, de innerlijke dynamiek eigenlijk is.
En begeleiden jullie dat dan samen? Of was er één, hadden jullie steeds een lead en een sidekick?
Ja, dat laatste, maar we bemoeiden ons wel regelmatig met elkaar. En dan was Margriet bezig en die zei dan, Brenda, doe even een mooie duiding. Of andersom. Dus ik zei, Margriet, hoe kunnen we nou hier...
Ja, dus jullie schakelden elkaar dan ook in.
Ja, uiteindelijk zeker. Ja. Maar Margriet kan natuurlijk ook ongevraagd...
uiteraard, en jij vast ook.
Maar dat was prima.
Oh, wauw. Heel erg mooi om zo'n inkijkje te krijgen in hoe dat je zo'n talentontspelling aanpakt. En ja, ik vind het ook heel erg inspirerend, moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk al zin om zo eens zelf in zo'n talentontspelling te gaan staan en het te ervaren. Heb jij het al ooit eens gedaan, Pieter-Jan?
Ik heb wel eens een talentopstelling gedaan met Margriet en onze collega Annemarie van der Wiel. En dat is ook alweer tof dat ze dat samen begeleiden. Dat is ook al heel relationeel. En ik herinner me dat nog levendig. En het mooie is, ook allerlei relaties uit mijn leven kwamen daar ook weer in naar voren. Dus een talent wat eigenlijk meer misschien mijn moeder representeerde. Een talent wat meer mijn vader representeerde. En ook Jozef en Cora kwamen nog terug. Dus dat kwam allemaal in de ruimte. Maar niet op een soort vervelende manier van we gaan even vroeten in het verleden. Maar juist heel ook vooruitdekkend. Ja. En kijken van hoe kan je daar mee om blijven gaan in alle vrijheid. En dat vind ik toch ook het mooie dat je dan het relationele perspectief eigenlijk in jezelf ook ontmoet. En vrijheid en grenzen respecteren, dat zijn overigens ook hele belangrijke uitgangspunten voor Brenda en Margriet in deze manier van werken. En zij zeggen zelf dat ze met deze aanpak het waarderend perspectief hebben willen verbinden aan het systemisch werken.
Dat was denk ik wel onze beide wens. In het klassieke familieopstellingen zat, vond ik in ieder geval, ook veel mystificatie over die vorm. Hm. Alsof die vorm zijn werk aan zich al deed. Hm. En toen dacht ik, ik vind ook wel dat je mag snappen wat je doet. Hm. En daarmee dus ook...
Een academicus. Ja.
Ja, maar ook klein kunt houden. Ja. En de intensiteit, heb ik natuurlijk ook gemerkt, is makkelijk hoog in een opstelling. Dat vraagt, vind ik, dat je ook goed moet begrenzen. Zeker toen we ook meer in trauma gingen verdiepen. Er zijn natuurlijk wel meer mensen die met opstellingen bezig zijn en zich in trauma verdiepen. En die er ook juist over hebben geschreven wat het... Dat trauma gaat natuurlijk, in ieder geval een van de elementen is dat het altijd emotioneel of fysiek qua pijn of wat er een grens overschrijdend was. Dus je hebt in je opstelling juist heel erg die grenzen en de autonomie bij de deelnemer te laten. Dus dat moet, vonden wij in ieder geval, een element zijn dat je steeds goed checkt. Klopt dit voor de deelnemer? Hoe duidt die dit? Wat kan? Het is eigenlijk heel makkelijk om iemand helemaal in de diepte te gooien. En om dan eruit te halen en te zeggen, wauw, dit was echt een waanzinnig verdiepende emotionele rollercoaster. Denk ik, ja, of ben je met de hertraumatisering bezig geweest?
Ja, dus de regie van de deelnemer was altijd belangrijk.
Zeker.
En die kon aangeven.
Ook de behapbaarheid en de eigen stappen kunnen maken. En het in het hier en nu houden. Soms maak je een uitstapje, maar niet om het uitstapje.
Nee. En dat was ook in het begeleiden, vonden jullie dat belangrijk? Ook als als je leert dit soort vormen te begeleiden, dat ook een belangrijk kader is wat je dat doet.
Klein houden, snappen wat je doet. En dat is niet alleen cognitief snappen en theoretisch kunnen uitleggen, maar wel dat je weet waar je mee bezig bent. En ook weet tot waar het klopt.
Ja.
En dat ook oké is. Het is niet alleen maar geweldig als je zo'n hele verdiepende en huilen. En dat is niet een doel op zich, absoluut niet. En ik vond dat er wel veel in het systemisch werk lag.
Ja.
Een bepaalde mystificatie. En wij dachten, nou, laten we dat er eens uithalen.
Ja, als ik als begeleider dan helemaal blij ben met tranen, dan heb ik misschien ook een eigen trauma nog te onderzoeken.
Aan beide kanten gingen we minimaliseren, maar wel meer tot de kern. En dan zag je ook dat hetzelfde patroon speelt zich af in het kleine en in het groot. Dus je kan klein werken om het...
groot te maken.
Ja, de grootheid van het patroon te zien en te voelen. En dat hoeft niet met allemaal de dramatiek.
Nee.
Je kunt ook, zo noemden we het, als je wil weten of het bad heet is, kan je ook met je vinger voelen of het heet is. Hoef je niet helemaal erin te springen.
Nee. Dit is mij echt uit het hart gegrepen. Zo herken ik eigenlijk ook wel Margriet. Dat minimalistische, scherp naar de kern. En natuurlijk ook als een vrolijke, lachende, enthousiaste collega die er altijd op uit was om een stapje verder te helpen. Maar tegelijkertijd zo met één enkele opmerking tot in het diepste van mij kon doordringen. Steeds gericht op de toekomst.
Ja, hier. Ik vind het heel mooi om Brenda zo over haar te horen spreken. Ook hoe dat jij met zoveel warmte terugdenkt aan Margriet. Ik heb ook hele goede herinneringen aan Margriet. Dus fijn om haar op deze manier toch nog even binnen te laten komen en te delen met onze luisteraars. Ja, het complete gesprek met Brenda Vos en Pieter Jan over de samenwerking tussen Brenda en Margriet in talentopstellingen is binnenkort trouwens te beluisteren in de FCE On Air podcast op onder andere Spotify en Apple Podcasts.
HRD Café. Trending. Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
In de afgelopen weken kwamen we weer de volgende interessante trending topics tegen. De bijbehorende links of informatie die vind je in de show notes.
Ja, via het Instagram-kanaal van hrmagazine.be zag ik een korte HR-story over quiet cracking. Dat gaat over medewerkers die niet openlijk afhaken, maar mentaal stilaan loslaten en ze beginnen eigenlijk te barsten van binnenuit. Ze blijven hun job doen, maar hun energie, betrokkenheid en leerzin die neemt stilaan af. En werk wordt dan vooral iets dat de rekeningen betaalt. En dat voel je natuurlijk in je organisatie. Je voelt dat in teams en uiteindelijk ook in de ervaring van klanten. En dan moet je daar iets aan gaan doen. En een mogelijke oorzaak is volgens die korte HR-story incoherentie. Het verschil tussen wat een organisatie zegt belangrijk te vinden en wat mensen dagelijks ervaren. Daarnaast zie je het ook wanneer mensen te lang buiten hun talentzone werken, weinig autonomie hebben of geen ontwikkelperspectief zien. En daar kunnen wij als HRD'ers ook een belangrijke rol spelen. Want als mensen intern afhaken, stopt ook leren en groei natuurlijk. En ik denk dat wij echt een verschil kunnen maken door talentgesprekken te stimuleren, de lijn te ondersteunen in het herontwerpen van rollen, een beetje aan jobcrafting te doen en interne mobiliteit mogelijk te maken. En dat sluit heel mooi aan bij talentgericht werken, waar we het hier al vaker over hadden in de afgelopen afleveringen. En bij deze dus ook een echte tip. Volg zeker eens hrmagazine.be op Instagram of neem een kijkje op hun website bij de HR Stories. Korte, frisse inzichten om bij te blijven in ons vak en de vinger aan de pols te houden. Zeker de moeite waard.
Vaak word ik gevoed in mijn trending topics door onze collega Saskia Tjepkema. En je weet dat ik met haar een nieuwe leergang heb opgezet. Leiderschap is strategische leervraagstukken. Dat is eigenlijk ook bij de FCE. Precies zo'n initiatief als dat we worden van Brenda en Margriet. Wij zijn onder andere dan gefascineerd door de toenemende invloed van het community-denken ook in ons vak. En dat gaat onder andere ook over collectieve intelligentie of de kennis tussen de mensen. En op dat vlak verschijnt er de laatste tijd veel interessants. Onder andere een heruitgave van het boek van Community van Pieter Blok. De derde editie die verschijnt eind maart. Dus heb je dat boek nog niet kopen, zou ik zeggen. En wacht even op deze derde editie. Is een van mijn all-time favorites. Maar in dit kader werd ik ook door Saskia gewezen op een interessante blogpost van Henry Mintzberg over communityship beyond leadership. En Mintzberg die zegt dat als we aan organisaties denken, dan denken we aan leiderschap. En daarom zijn organogrammen ook zo belangrijk voor ons. Ze laten meteen zien wie er de leider is en wie niet. Maar we praten veel te weinig over met wie, wanneer en waarover. En daarom, waarom zijn we eigenlijk zo gericht op leiderschap en autoriteit, vraagt Mintzberg zich af. Al in 2018 schreef hij daarover een interessante blog, waarin hij het begrip communityship in relatie tot leiderschap omschrijft. We hebben zeker leiderschap nodig, zegt hij, maar wat we niet nodig hebben is een obsessie met leiderschap. En hoe werken we aan net genoeg leiderschap ingebed in communityship? En ja, dan is mijn vraag eigenlijk weer misschien ook aan jou, Joep, als Vlaming. Hoe vertaal je dat woord eigenlijk? Gemeenschapschap of communityship? Community is gemeenschap en ship is ja, zoiets.
Ik vind het heel moeilijk om het te vertalen. Gemeenschapschap, community.
Gaan we nog even over nadenken.
Ik denk dat je dan niet... Je moet het niet letterlijk gaan vertalen. Ik denk dat het woord ook wel een beetje voor zichzelf spreekt. Het gaat vooral over de rol die jij daarin te spelen hebt en het opnemen van die rol. Ermee deel van willen uitmaken.
In de vorige editie van het AD Café lieten we fragmenten horen uit het rondetafelgesprek van het Liefde voor Leren congres. Dat ging over Connect. En gisteren ging de goodiebag de deur uit met de link onder andere naar het complete rondetafelgesprek. Dus als je naar het congres bent geweest, kun je vanuit die goodiebag klikken en lekker terugluisteren.
Mooi woord, denk ik, weer een goodiebag. En daarnaast zijn wij uiteraard ook heel erg benieuwd naar wat jouw gedachten zijn na deze podcast. En misschien heb jij wel herinneringen aan Margriet of ervaringen met talentopstellingen. Of ben je zelf ook bezig met een initiatief wat eigenlijk een leergroep of leergang vraagt. Laat het ons dan zeker weten.
Op LinkedIn of via bericht of via de mail. En wie weet, vormt jouw ervaring onze volgende HRD Café vraag.
Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
Ja, Pieter-Jan, en welke plaat gaat er vandaag op de draaitafel?
Ja, ik heb een ik ben een U2-fan, misschien weet je dat. En ze hebben al een tijdje niks meer van zich laten horen. Maar nu hebben ze wel iets heel interessants uitgebracht. Songs of Ash. Tijdens As Woensdag kwam dat uit. En daar staat onder andere het liedje op American Obituary, als ik het goed uitspreek. En dat is eigenlijk een aanklacht tegen ICE in de Verenigde Staten. En ik moet dan ook toch wel met pijn in het hart, denk ik, constateren dat ik heb een abonnement op Apple Music. En daar wordt dat liedje eigenlijk helemaal niet hoog in de charts getoond. Dus ik heb echt het idee normaal pakken ze redelijk uit met nieuwe U2-albums. Maar dit is gaat een beetje geruisloos voorbij. Dus ik vind dat eigenlijk een beangstigende ontwikkeling. Maar de song is heel goed. Lekker op de barricades opstaan voor dat wat belangrijk is en rechtvaardigheid.
Kijk, als tegenbeweging tegen de censuur, laat hem maar komen.
Zo is het.
Powered by Kessels & Smith Broadcasting.